Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
The ladies not for turning.
If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia.
Hallo Connor.
We hebben het deze week over een fantasiewet, een stemming in het Lagerhuis die de positie van de premier aan het wankelen brengt en chaos binnen de conservatieve partij. Doet mij ontzettend denken aan Brexit. Maar het gaat over Rwanda, over de bootjescrisis en over de wet van Sunak die de juridische bezwaren tegen het deporteren van vluchtelingen naar Rwanda moet wegnemen, als waar het een toverstokje. We nemen op dinsdagavond. De stemming is net geweest en de wet van Sunak is aangenomen voor nu met 313 stemmen voor en 269 stemmen tegen. Lia, wat zegt deze uitslag?
Wat de uitslag zegt is dat Sunak een meerderheid heeft van 44. En dat betekent echt een adempauze voor hem. Niet zo gek veel meer dan dat. En de reden waarom hij niet op zijn lauren kan rusten nog, en waarom de opstand in zijn fractie niet verdwenen is, is omdat de rechtse vleugel zich van stemming onthield. Ja. En dat deed ze omdat premier Sunak beloofd heeft dat hij de wet zal aanpassen. Want de wet gaat nu door al die stadia waar, net zoals bij ons in Nederland, wetsvoorstellen doorheen moeten voordat ze eenmaal wet zijn. Ja. Nou, Sunak zou de rechtervleugel gezegd hebben dat hij wil dat de wet nog strakker wordt, nog meer waterdicht gemaakt. Maar als dat gebeurt, heeft hij een probleem, want dan heb je ook nog de gematigde vleugel. En die heeft gezegd, dit kunnen wij absoluut niet accepteren. En dan hebben we het nog niet over het Hoge Huis, want daar moet de wet of het wetsvoorstel ook naartoe voordat het wet kan worden. En het kan heel goed dat dit wetsvoorstel nog gesaboteerd kan worden door de lords en ladies van de Senaat. Ja. Dat gaat allemaal volgend jaar gebeuren. Maar voorlopig denk ik dat Sunak echt goed zal slapen vannacht. Dat hij adem kan halen. Want hij moet nu zijn partij, denk ik, in zoverre geruststellen door te zeggen, ik heb weer grip op wat er gaat gebeuren en laten we afstappen van Rwanda. Als ik hem zou adviseren, zou ik echt dat doen. Want een van de redenen, en ik heb net weer een peiling gezien, en ze zeggen allemaal hetzelfde. Het lijkt alsof de conservatieven geen grip hebben op de situatie, niet alleen in hun eigen partij, maar ook niet op het land. Ze zien Rwanda bijvoorbeeld als de ene mislukking na de ander. En wat de kiezers willen is niet zozeer een regering die, laten we zeggen, links is of een totaal rigoureus andere boodschap belooft, maar een regering die competent is. Ja. En als je alsmaar blijft hameren op een wetsvoorstel, dat van Rwanda, wat iedere keer weer tegengezeten wordt, hetzij door allerlei rechters en rechtbanken, hetzij door juristen, dan ziet dat eruit alsof de regering ook niks voor elkaar kan krijgen.
En nu hebben ze deze wet er voor nu in elk geval doorheen gekregen. Hè? Dus de tweede lezing van die wet. Normaal gesproken is dat een formaliteit, toch? Waarom was het zo spannend vandaag?
Nou, het is niet altijd een formaliteit. En ik denk dat het zo spannend was, omdat, zoals je eerder al zei, het is een hele merkwaardige wet. Deze wet, waar het op neerkomt, is dat Rwanda een veilig land is om asielzoekers heen te sturen. Dat is echt een beetje Alice in Wonderland. Ja. Want de Supreme Court, de alleropperste juridische instantie, heeft kort geleden geoordeeld, en niet alleen zij zegt dat, internationale organisaties doen het ook, dat Rwanda absoluut niet veilig is. Maar goed, nu moeten rechters zich dus houden aan deze nieuwe wet en Rwanda behandelen als een veilig land. Beroep hiertegen is heel erg moeilijk, zo niet onmogelijk. En dat is trouwens ook een pijnpunt. Hè, want tot nu toe konden Britse wetten door rechters tegen het licht gehouden worden om te zien of ze wel strookten met internationale verdragen en zo. Ja. Ook dat kan niet meer.
Ja, terwijl dat is wel dus een beetje de kern van het hele staatsbestel, toch? De trias politica.
Precies. Precies, en dat betekent dus ook dat volgens sommigen de regering met deze wet zich boven de rechtsstaat stelt. He, want natuurlijk kan het parlement doen wat het wil. Het parlement is soeverein. Als het parlement een wet aanneemt die stelt dat links-rechts is, dat wit-zwart is, dat de aarde plat is, dan moeten rechters daarvan uitgaan. Maar het is op zijn zachtst gezegd wel heel erg merkwaardig.
Ja, ja, ja. En betekent dit dat nu, stel je, we denken even door, hè, en stel dat op miraculeuze wijze deze wet de volgende stappen overleeft, de derde lezing, dat er geen amendementen komen, dat het allemaal goed gaat en dat dan zelfs de House of Lords zeggen dit is goed. Wat gebeurt er dan op het moment dat ze daadwerkelijk die vluchtelingen naar Rwanda willen sturen en iemand zoals een advocaat die zegt nou ho eens even, is het daar wel veilig?
Precies. Kijk, een Britse advocaat kan dat heel erg moeilijk doen. Het is niet onmogelijk. De wet is niet waterdicht. Vandaar ook dat een aantal conservatieve Kamerleden niet met de regering mee wilden stemmen, maar zich van stemming onthielden. Ja. Want zij zeggen, je kunt alsnog beroep aantekenen. Je kunt alsnog procederen. Je kunt je beroepen op internationale verdragen die ook deel uitmaken van de Britse wet. Maar het kan op hele specifieke punten. Maar oké, stel dat dat ook nergens heen gaat en dat ook die beroepszaken stranden, dan kun je als asielzoeker die naar Rwanda verscheept zou moeten gaan worden, altijd nog in beroep bij het Internationale Hof voor Mensenrechten. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou kijk, dat is precies het punt waar de radicaal rechtse vleugel van de Britse conservatieve regeringspartij voortdurend op sabelt. Waarom trekken wij ons niet helemaal terug uit dat Mensenrechtenhof? En dat gaat natuurlijk de gematigde vleugel veel en veel en veel te ver. Die kan nauwelijks hiermee leven. Ja. En dat bedoel ik als ik zeg, nog niks is beslecht. Er kan nog van alles gebeuren.
Ja.
Maar kijk, het is ook, volgens sommigen is deze wet gewoon onuitvoerbaar. Maar wat wel dat kan, dat moet blijken. Maar zeker is dat deze wet maanden in de maak is. Dat die de politiek al maanden domineert. Mm-hmm. Terwijl de Britten zich met hele andere dingen bezighouden. Dat die tot nu toe 300 miljoen gekost heeft. Zonder dat er één asielzoeker naar Rwanda is overgevlogen. En als ze daar terecht kunnen, dan kan Rwanda in eerste instantie niet meer dan 100 mensen aan. Maar de Britse regering zegt, kijk, daar gaat het ons niet om. Waar het ons om gaat is dat de dreiging op een toestel naar Rwanda gestuurd te worden, dat gaat werken als een afschrikmiddel. Maar is dat zo? Er is geen onderzoek naar gedaan. Dat is gewoon een idee, een gevoel.
Ja.
Ik weet het niet. En net zoals jij eerder al zei, dit doet me deze, de opsomming die ik net gaf, het feit dat de Britten er, of in ieder geval de regering er zo lang mee bezig is ten koste van al het andere, dat ze zit met een rings, met twee fracties die elkaar de tent uitvechten over principes, over ideologieën, die het heel moeilijk vinden om water bij de wijn te doen. En dat het allemaal gaat ten koste van landsbestuur. Maar ik denk dat een van de grote verschillen is met toen dat Brexit de Britten en de Britse kiezers ook heel erg bezig hield. En vooral net na dat referendum in 2016. Rwanda niet, veel minder. Er is ontzettend veel over gepubliceerd. In de pers, in de media, in de regering heb je het alleen maar gehad de afgelopen maanden over Rwanda. Maar ik denk echt dat de Britten zich veel meer zorgen maken over hoe ze de kerst doorbrengen. Ze maken zich zorgen over het feit dat ze, dat veel in ieder geval zich kerstmis niet kunnen veroorloven. Over 6000 onopgeloste misdrijven per dag. Over de onzekerheid als je een ambulance belt of die wel komt opdagen. Keir Starmer had daar een mooie opsomming van vandaag. Dat is echt wat de Britten veel meer bezighoudt dan Rwanda.
Ja, wat ik hier zo wonderlijk aan vind, als ik het van een afstandje bekijk, is dat dit is een ongelooflijk complex probleem voor Rishi Sunak. Hij kan eigenlijk, zoals je eerder al schetste, niet allebei de flanken van zijn partij tevreden houden. Dus ergens gaat dat hoe dan ook wringen. Die wet is waarschijnlijk onuitvoerbaar. Maar hij heeft hier zelf zijn speerpunt van gemaakt. Hij had natuurlijk die vijf speerpunten. En heeft er zelf voor gekozen om nu 100% in te zetten op de ene die volgens mij praktisch onuitvoerbaar is, namelijk al die boten tegenhouden. En dan komen ze met zonder bewijs dat dit zou gaan werken, stoppen ze dus een paar honderd miljoen richting Rwanda om te zorgen dat dat dan op een magische manier een afschrikwekkende werking zou opleveren. Terwijl, waarom? Ik begrijp werkelijk niet waarom hij hier zo'n groot punt van heeft gemaakt. Want zoals je zelf zegt, het publiek is met iets anders bezig. Dus dit had niet gehoeven, toch?
Nee, maar het is niet. Kijk, misschien dat een andere premier het ook anders gedaan had, maar het was niet zijn idee, hè? Hij kreeg het ook maar. Hij kreeg het ook maar aangewaaid. Het hoorde tot de puinhoop van een van zijn voorgangers toen Sunak 14 maanden geleden premier werd, om dat ook op te ruimen. En ik denk dat hij er in eerste instantie zo'n groot punt van maakte, omdat er al zo ontzettend veel geld aan was uitgegeven.
Ja. He,
een aantal Britse ministers was daar geweest. Ze hadden gezegd, vooral de minister Suella Braverman, weet je nog, die vroeger minister van Binnenlandse Zaken, die heel erg fanatiek was over vooral anti-immigratiepolitiek van haar partij. Ik denk ook dat Sunak haar beleid heeft overgenomen, ook omdat hij een wit voetje moest halen bij de vleugel die zij vertegenwoordigde. He, hij schipperde al omdat hij later David Cameron minister van Buitenlandse Zaken maakte en de partij naar het midden opschoof.
Ja.
Nou, dat werd hem door de rechtervleugel niet in dank afgenomen. En ik denk dat hij dacht geen optie te hebben. Maar wat ik merkwaardig. En er was al zoveel geld aan uitgegeven. Dus dat begrijp ik wel. Maar wat ik niet begrijp is dat nadat de Supreme Court zei, Rwanda is een onveilig land, dat je dan niet zegt, ja, dan doen we het op een andere manier. Bovendien is het tegenhouden van de boten, waar hij inderdaad een groot punt van heeft gemaakt, het speerpunt van zijn strategie, het tegenhouden van de boten is succesvol. Het aantal mensen dat het kanaal oversteekt is met een derde gedaald. Omdat hij met andere landen afspraken heeft gemaakt, met Albanië bijvoorbeeld.
Ja.
Ik zou zeggen, kijk, Rwanda is misschien niet het meest succesvolle. Dat laten we even zitten. We gaan het op een andere manier doen. Over een andere boeg gooien. Want wat telt zijn toch resultaten.
Ja. Hè?
En niet voortdurend maar de taal. En de manier waarop je erover praat. En blijft praten.
Ja, dat verbaast mij ook heel erg. Want volgens mij als je kijkt naar hun peilingen onder kiezers, vinden ze het heel belangrijk dat er iets gebeurt aan migratie. Aan illegale immigratie met name.
Absoluut.
Maar het hoe dat exact gebeurt, dat maakt dan natuurlijk allemaal helemaal niet zo heel veel uit. En volgens mij zijn er wel een hoop voorstanders in de basis van zo'n Rwanda-deal. Maar is er ook bijna niemand die gepeild wordt die denkt dat dit gaat werken?
Nee, er zijn heel weinig mensen die denken dat dit gaat werken. Het enige wat we kunnen zeggen nu is dat het op de lange baan geschoven is. Dat is eigenlijk alles. En ik heb zo'n akelig vermoeden, Connor, dat we er volgend jaar absoluut weer opnieuw op terug gaan komen.
Ja, want wat gebeurt er nu?
Ik kan bijna zeggen, ik kijk er naar uit.
we gaan het zien.
Wat zei je?
We gaan het zien, maar inderdaad, wat gebeurt er nu procedureel? Gaat naar een derde fase?
Ja, derde fase. In allerlei commissies wordt die bekeken. Er worden amendementen ingevoerd. Er wordt van alles op en aan gehangen. Die worden weer besproken. Dan gaat hij naar het Hoge Huis, ook daar. En ik denk dat je daar veel, veel grotere problemen gaat krijgen. Zeker als de wet niet helemaal van harte is aangenomen door het Lage Huis. Dan heeft het Hoge Huis veel recht. Het Hoge Huis kan geen wetten tegenhouden. Het kan het wel vertragen. Maar als het niet echt een hele iets is waar, ja, wat in het partijprogramma staat bijvoorbeeld, dan kan het Hoge Huis zich het recht toe-eigenen om met veel meer nieuwe amendementen de hele boel weer terug te sturen naar het Lage Huis, de Britse Tweede Kamer.
Ja. Ik zou het nog heel even willen hebben over die conservatieve partij aan zich. Want daar is toch wel iets vreemds aan de hand. We hadden natuurlijk met de komst van Rishi Sunak 14 maanden geleden. Er waren een hoop prominente, zoals William Hague bijvoorbeeld. Die zei, nu zijn we weer terug bij waar we moeten zijn. Er is weer een volwassen bestuurder. We gaan weer normaal doen. De chaos van Truss en Johnson en voorgangers, die ligt weer achter ons. Maar nu hebben we dus zien we een wet in het lagerhuis die eigenlijk... De werking van de staat, zoals zeker de conservatieven zouden moeten zeggen, dit is hoe het werkt, namelijk er is een wetgevende macht, maar die rechters die kunnen dat toetsen en we gaan niet voor de rechters bepalen wat de realiteit is, om het maar even samen te vatten. En toch is dus zelfs de middenflank, de One Nation Tories, die zijn dus, als ik kijk naar de uitslag, nogmaals 313 stemmen voor, 269 stemmen tegen. Zelfs dus de middenflank van de conservatieve partij houdt nu de neus dicht en stemt toch voor. Dat is toch best wel gek.
Ja, omdat de middenflank zegt, hier ligt voor ons de grens. Als deze wet nog strakker wordt, het nog moeilijker maakt om in beroep te gaan dan nu al het geval is, dan is voor ons de maat vol. Dan kunnen we die wet niet meer steunen. Maar weet je wat ook speelt, Conor? Het doet mij roekeloos aan bijna. De manier waarop de conservatieve regeringsfractie opereert, net zoals met Brexit. Maar wat nu ook meespeelt, is dat de conservatieven geloven de volgende verkiezingen te verliezen. Ja. Er zijn tientallen Kamerleden die het eigenlijk al opgegeven hebben. En daarom is de discipline in de partij zo ver te zoeken. En dat is het grote probleem natuurlijk van Sunak. Echt, het is weer een bolwerk van samenzweringen. Er wordt weer gepraat over een nieuwe leider, over het opzeggen van vertrouwen in Sunak, moties van wantrouwen, opstand, rebellie. En ik denk dat dat zomaar niet weg is, die stemming. Het is heel moeilijk om je vinger erop te leggen, precies. Maar ik denk dat het heel veel te maken heeft met het idee van, dit is toch het einde van de conservatieve partij voorlopig. En het rare is dat je zou zeggen, nou kijk, als het gezonde verstand spreekt, dan betekent dat je zoekt compromissen. Je probeert in ieder geval de schade te beperken als je denkt dat je verliest volgend jaar. Maar de conservatieven die gooien juist alles overboord. Ja. Die steken er de fik in. Die maken het alleen nog maar erger.
Ja, na ons de zondvloed.
Ja, kijk, Sunak zei vorige week tegen de partij, of je verenigt je, of we gaan er aan onderdoor. Nou, toen dacht ik, ik geloof wel dat ik weet welke kant het opgaat. Dat moet je nooit zeggen tegen conservatieven. Want ze hebben de neiging om juist dan te stemmen voor er onderdoor gaan. En vooral nu.
Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Wanneer denk je dat dit weer een heet hangijzer wordt in de House of Commons zelf?
Nou, vanaf half januari.
Oké, nou dan hebben we even respect.
Eigenlijk zodra de Kamer terug is van kerstreces, beginnen we weer van voren af aan.
Zometeen praten we door over een grote held uit de COVID-tijd, Captain Tom Moore. En de puinhoop rondom zijn nalatenschap. Nu eerst een korte break.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Lea, Captain Tom, de destijds 100-jarige oorlogsveteraan die een sensatie werd in de Britse media. Hij liep rondjes door zijn achtertuin voor het goede doel en stal de harten van de natie, zoals ze dat dan zeggen in de tabloids. Een feel-good verhaal dat, net als bijna ieder feel-good verhaal, niet mooi eindigt. Vertel, wat is daar aan de hand?
Ja, precies. Weer een paar verhalen hierover de afgelopen dagen. En ik dacht, ja, ik moet het toch even met je over hebben. Zoals je zegt, hè, dat was een prachtig verhaal. Iedere crisis heeft zijn held. Nou, de coronacrisis leverde dus die kapitein Tom Moore op, een oorlogsveteraan. Die 100 rondjes in zijn tuin liep tijdens corona achter zijn looprek. En hij wilde dat doen voor zijn 100ste verjaardag. De krant dacht, hey, plaatselijke krant, dat is een leuk stukje. Maar dat hele verhaal ging globaal.
Ja.
We hebben het over het voorjaar van 2020. En binnen 3 weken had die Tom Moore, die oorlogsveteraan, die hoopte 1000 pond te kunnen verzamelen voor de nationale gezondheidszorg, had binnen 3 weken 40 miljoen bij elkaar geschraapt.
Ja.
Echt 163 landen doneerden. Ik herinner me nog dat er een postbode was aangesteld, specifiek om de 160.000 brieven en kaarten en pakjes en pakketjes bij hem thuis te bezorgen.
Wow.
Maar goed, dus hij kreeg een lintje van de Queen, uiteraard. Onvermijdelijk. Hij schreef een autobiografie of iemand hielp hem een autobiografie schrijven. Er werd weer een nieuwe versie opgenomen van You'll Never Walk Alone. Jawel. Waarin hij meezong. Nou ja, en toen ging het mis. Het ging mis. Ja, waarom die verhalen vaak misgaan. Hè? Combinatie denk ik toch van geld, jaloezie bij anderen. En het te groot maken, denk ik, van een symbool als die Captain Tom.
Ja.
Ik bedoel, als je kijkt naar zijn familie, vooral zijn dochter, die ook in marketing en PR zat en die dit heel, heel, heel erg goed gedaan heeft. Die wilde dus een handelsmerk maken van haar vader. Dat heeft ze ook gedaan officieel. En die wilde ook zijn naam gebruiken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor allerlei andere goede doelen.
Ja.
Tegelijkertijd wilde ze daar ook zelf aan verdienen. En dat ging door elkaar lopen en dat ging verkeerd.
Hmm.
Ik bedoel, je had kussens met een afbeelding van Captain Tom met al zijn medailles en zo dekbed overtrekken. Maar wat ook speelde was dat hij in boeken in één adem genoemd werd met Nelson Mandela. nou had de kapitein geen gemakkelijk leven. Ik bedoel, hij diende in Burma. Hij was 2 weken weduwnaar. Het was een hele optimistische man, bescheiden man. Ik weet zeker dat hij miljoenen inspireerde. Maar hij was geen Gandhi.
Nee.
Weet je wel? En geen Winston Churchill en geen Florence Nightingale. En ik denk dat dat een van de redenen was waarop het stuk liep.
Het werd gewoon te
de
veel.
De vereering. Het werd te veel. En de vereering dekte gewoon de lading niet. En daarbij dus die financiën. Ik bedoel, Tom zelf had altijd gezegd, hij wilde de familie goed achterlaten. Hij overleed trouwens kort daarna, net na zijn 100ste verjaardag. Maar hij wilde de familie goed achterlaten en zo. En ze waren zeker niet onbemiddeld. En nu helemaal niet. Maar de dochter trok een salaris uit de stichting. Oké, je moet die dingen draaiende houden. Maar nogmaals, de lijnen tussen wat goed doel was en bedoeld voor het inzamelen voor goede werken.
Ja.
En wat op de privérekening verdween, dat is vrij onduidelijk. Met het gevolg dat de Nationale Liefdadigheidscommissie nu onderzoek doet naar de familie van Captain Tom en wat er met dat geld verdween. Maar weet je, het ging pas echt slecht en het liep pas echt uit de hand toen de familie steeds meer verdacht werd gemaakt. Natuurlijk begon het op sociale media.
Ja.
En wat ook niet slim was, denk ik, is dat de familie een bouwvergunning aanvroeg voor een zwembad achter in de tuin. Want dat wilde Tom ook. En zij dachten, nou, dat is een mooie eerbetoon aan hem en zo. Maar dat bouwproject liep gigantisch uit de hand. Het was de vergunning die afkwam was voor een vrij klein zwembad. Nou, dat werd een gigantisch open openlucht zwembad met alles erop en eraan. Een spa, een sauna. De buren begonnen te klagen. Ze denken dat ze alles kunnen doen. Toen werd de bouwvergunning voor het zwembad ingetrokken. En nu is de stichting bestaat eigenlijk niet meer. In ieder geval neemt geen donaties meer aan. En dat is dus het einde van het prachtige verhaal van Captain Tom.
Ja, Ja, laten we hopen
moraal
dat...
van het verhaal? Ik heb geen idee hoor. Behalve misschien dat de beste PR-campagne dus kan falen als het onvoorzichtig omgaat met de eer en reputatie van het idool. En het idool ook te veel. Dat er te veel mee gedaan is. En dat hij eigenlijk te veel gezien werd als het ideaalbeeld wat hij niet was.
Ja, het was een mooi klein verhaal wat beter klein had kunnen blijven.
Ik denk het wel. Beter lokaal. In plaats van hem zo te bejubelen en zo de hemel in te prijzen.
Ja. Nou, laten we hopen dat de nalatenschap van Captain Tom Moore over een x-aantal jaar nog steeds mooi is. En dat dit naar de achtergrond verdwenen is. Dankjewel voor deze week, Lia.
Graag gedaan. Tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.